En er waren herders in diezelfde landstreek, eeuwen geleden, juist zuster, kwamen getreden. Herders in diezelfde landstreek. Nou, in diezelfde landstreek kwamen wij al eerder een herder tegen. En dat was David. Daar was voor hem kennelijk ook geen plaats in huis, want u weet hoe het ging toch? Dat Samuel, die moest een koning over Israël gaan zalven alsnog. Omdat Saul toch niet helemaal voldeed, zullen we dan maar zeggen. En toen kwamen ze voorbij, nou, ik weet niet hoeveel precies, maar, want ja... nummer 1, nummer 2, nummer 3, bij nummer 4 worden de namen al niet eens meer genoemd. Want, en toen uiteindelijk, ja, dat was het dan. En er was er toch niet één bij. De eerste, dat leek wel wat, maar dan staat er in de Bijbel de beroemde uitspraak. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En wat voor ogen was, beviel de Heer niet. Dus ja, er moest nog ergens iemand wezen. En toen was er nog zo'n lieve jongen. Daarom heet hij ook zo. In het Engels dude. Dude. Ja, knul. In gewoon Nederland. Dude. David. Dat is de naam, ja. En dat betekent zoveel als de geliefde. Vraag me altijd of waarom hij zo genoemd is door zijn moeder. Hoewel wij niet zeker weten of hij toen al zo genoemd is geworden of dat achteraf was. Hè? Dat weten wij niet, maar hij heette die lieve jongen. Nou ja, zijn zoon heette Salomo en dat is een slome geworden. Dus ja, in ons Nederlands toch? Zo'n vrede voor zo'n sloom. Daar komt het Engelse woord slow nog vandaan. En ons Nederlandse woord sloom, langzaam en rustig. Taal is een raar ding. Maar dat was er bij de schapen. Zo'n aardige jongen. En dat was hem. Dat was een herder uit dezezelfde landstreek. Die daar de wacht hield over de kudde. Blijkbaar, toch? Die verbinding is er in elk geval. Dat wil zeggen dat David hield de wacht over de kudde voordat hij koning werd. Hij was niet helemaal de eerste in de Bijbel die in die categorie valt. Want we hadden ook nog ooit David in de dagen van het ontstaan. Dat is niet een goede woord, maar met opzet kies ik die. Het ontstaan van het volk Israël. En voordat die de leiding kreeg, koning werd is overdreven, maar het staat één keer, heb ik gevonden, ergens in de Bijbel. Mozes als koning over Israël. Maar hij hoedde 40 jaar de schapen van Jethro, of zo, in Midian, Saudi-Arabië, ja. Je vraagt je nu al wat schapen daar doen en of ze daar wel te eten krijgen, of het er wel is, maar toch maar. Maar hij hoedde de schapen van Jethro 40 jaar lang, toen was hij net zo oud als ik. En toen werd hij alsnog koning over, toch, de leidsman van Israël. En hij leidde de Hebreeën uit en zij werden tot één volk met één wet bij de Sinaï enzovoort. Dat is het begin, de geboorte eigenlijk van Israël als zodanig, dat wil zeggen als volk. Heb je dat nog? Dat noemt men in theologische kring, dat noemt men de herderkoning. Ik vind hem wel aardig, die uitdrukking. We houden hem erin. Niemand gebruikt die uitdrukking, behalve theologen. En de aardigheid daarvan is natuurlijk dat het een toch stereotyp Bijbels beeld is. Want ja, daarna krijgen we David, die van achter de schapen gehaald werd. Saul rekenen we niet mee, want die kwam van achter de koeien, weet u nog? Ja, dus dan krijgen we toch David. En daarna krijgen we de Messias, de Heer Jezus Christus, die uitgebeeld wordt, afgebeeld wordt nog steeds als het schaap. En eventueel als de herder, daar is verschil van mening over, moet ik u eerlijk zeggen. Want zal ik u eerlijk vertellen, ik zal even hiernaast praten, zo langs de lessenaar heen. Je vindt soms zo'n afbeelding van zo'n figuur met een lammetje op zijn armen. En men verzekert ons dat het Johannes de Doper is. En soms, in sommige omstandigheden, heb ik mijn twijfel daarover. Want het kan toch net zo goed de goede herder zijn. Dat wil zeggen, Jezus zelf. En daarna stel ik u gerust. Want ja, Johannes de Doper is toch een type van Jezus. Dat is zijn enige echte functie. Hij is een type, een voorbeeld. Een voorvoorbeeld, mag ook. Ja, van de Heer Jezus. Met het schaap. En u weet wat we lezen in het Oude Testament. Daar lezen wij over de herders van Israël. Het hoofdstuk in Jesaja wil me niet te binnen schieten. Maar we hebben altijd nog Ezechiël 34 en 37. Maar er zijn meer van die schriftplaatsen waar de Heer de leidslieden van Israël verwijt. Dat zij als herders van Israël geacht worden. De kudde te weiden en dus te voeden, maar staat er in werkelijkheid, weiden zij zichzelf. Zij komen er zelf mee aan de kost en nog sterker, ze eten de kudde op. Heb je die nog? En dus een echte herder is er niet, want er wordt niet voor de schapen gezocht. En daarom zegt de Heer, weg met die herders. Maar weet je wat, zegt de Heer, ze zijn schapen die verstrooid zijn omdat ze geen herder hebben. Maar ik zal, ja ik, staat er extra bij ik. Ja ik, zegt de Heer, jazeker, ikzelf, ja. Ik zal naar mijn schapen vragen, ik zal ze opzoeken waar ze ook zijn. Ik zal ze verzamelen, enzovoorts. En zij zullen ook niet meer twee kudden, want het meervoud van kudde is kudden. Toen ik op school zat nog wel, daarna hebben ze het afgeschaft. Zitten we met de meervouds S. Een rotding vind ik dat. Maar goed, is toch veel mooier. Is ook makkelijker te zingen trouwens. Mag niet van mijn broer, maar hij is makkelijker te zingen dan de S. Toch? Kudden. Het zullen niet meer twee kudden zijn, maar het zal zijn één kudde. Het zullen niet meer twee volken zijn, maar één volk. Het zullen niet meer twee koninkrijken zijn, maar één koninkrijk. En ik zal herder over hen zijn. Ik, de enige, buiten mij is niemand, staat er trouwens. Er is maar één herder, dat ben ik. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Dat wil zeggen, de erfgenaam van David, namelijk de Messias. Hebben we die nog? Ja. De verzameling van Israël, moet je luisteren. Onder het Oude Testament, Oude Verbond, is Israël verstrooid. En in de nadagen van dat Oude Verbond zijn we in Nieuwtestamentische geschriften terecht. Maar toen is het restantje wat er nog was rondom Jeruzalem ook verstrooid geworden. Nee, dat waren wel veel mensen, maar verhoudingsgewijs naar het totale aantal Israëlieten op de wereld van geboorte was het een verwaarloosbare minderheid. Maar goed, het leidde tot de val van Jeruzalem en van een Joodse staat. En u weet wel, Jeruzalem, Masada, Flavius Josephus, het einde van het verhaal. onder het nieuw verbond in Messiaanse tijd, als de Messias komt, als de Christus komt, dan zou hij Israël weder verzamelen uit alle volken waarheen de Heer hen verdreven had. En gij zult u bekeren tot de Heer. En ik zal u verzamelen en u terugbrengen in het land. En dan zal u niet meer uitgegooid worden en wat dan ook. In de praktijk zeggen wij, dat moet nog gebeuren in de toekomst. Zeggen wij, want wij zijn Gileasten. Wij hangen dus een dwaalleer aan, officieel. Want degenen die niet een dwaalleer aanhangen en geen Gileast zijn, die zeggen, nee, dat is wat God doet in onze dagen, dat is de verzameling van de kerk. En ze kunnen dat nog bewijzen ook, uit de Bijbel. Maar wij kunnen bewijzen dat het nog in de toekomst gaat gebeuren. Grappig, hè? Ja, aan beide kanten. Ja, ja, dat klopt. Maar er is één verschil. Dat is namelijk dit. Dat die verzameling van Israël begint met de verzameling van de logische wijze. Het is oost, in de verlenging der eeuw. De verzameling van de eerstelingen. Want je hebt niet alleen, ik gebruik nou het woord eersteling, maar dat komt omdat dat woord gebruikt wordt voor alle eersten die niet geboren worden, zoals daar zijn korenaren. De vruchten van het land, van de oost. Dat heet dus niet eerstgeborene, althans niet in de vertaling, want die dingen worden niet geboren. Dus dan heet het eerstelingen. En vandaar dat je in de Bijbel eerstelingen en eerstgeborenen door elkaar gebruikt vindt. Eén is voor de oost, de ander is voor dieren, zoogdieren en mensen. Heb u dat nog? Maar God zou zich eerst een gemeente verzamelen van eerstelingen die bestemd zijn niet voor het beloofde land op aarde, het vaderland waaraan Abraham, Isaac en Jacob en Sarah en wie het maar waren gedacht hebben. Want hun was dat land beloofd, zegt Hebreeën 11. Maar ze hebben het niet gekregen, vooralsnog. Maar van ons staat, maar wij verwachten een beter vaderland dan dat. Als gemeente. Wij zijn namelijk eerstelingen onder het nieuwe verbond. En wij worden verzameld, zoals tante Annie dat zong. Zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Als ik het plaatje af en toe nog eens hoor, dan zit ik meteen op Terschelling in Midsland. Want daar waren wij op vakantie, wel 3 weken geloof ik, met de familie. En daar werd het plaatje van tante Annie de ganse dag gedraaid. En als die niet gedraaid was, was het Eine kleine nachtmuziek. Dus zo, dat is mijn muzikale opvoeding geweest eigenlijk. Maar zij zong, zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Lied staat gewoon ergens in de bundel van Johannes de Heer. En dan naar Jezus heen, enzovoorts. Hè? Nou, dat is wat God doet. Een volk verzamelen voor de hemel, voor zijn naam. Eerstgeborenen. Heb je dat nog? En dat doet hij niet in de legerplaats, maar dat doet hij buiten de legerplaats. Terwijl in de legerplaats nog niks aan de hand is, zal ik maar zeggen. Dat doet hij helemaal niks. Heb je daar buiten, laten we zeggen, in de vlakke velden. Of zoals we gewoon zeggen, in de velden. Omdat het weer bijna kerstfeest is dan en we zijn in Lucas 2. In de velden van Efrata, daar is dan die kudde. Toch? Want kijk, de eersten die te maken krijgen met de Christus, de Messias, zijn, althans volgens deze uiteenzetting, zijn de herders in de velden. Zij hoorden een nieuw lied, u kent dat wel, dat zijn die herders en die kudde. Dat is gezamenlijk zo de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. De wereld kent de Messias niet. Ik heb zelf, heb ik u misschien wel eens verteld, ik heb een ver familielid. Dat weet dat familielid niet, maar dat. Maar goed. Dat, en die heeft ook een internetsite. En daar staat iets op als dat Jezus niet de Messias was. Want als Jezus de Messias was, dan had hij nog het een en ander moeten doen volgens de Oud-Testamentische profetieën. En dat heeft hij niet gedaan, dus dan is hij niet de Messias. Ik heb dus domme familieleden hier en daar. Ja, sorry, excuus. Ook namens de andere familieleden dan. Ja, excuus. Want de enige juiste conclusie is natuurlijk nog, nou, dan moet hij nog terugkomen om het werk af te maken. En dat is ook wat hij gaat doen. Dat is het andere deel. Hij was niet gekomen om gediend te worden. Maar de volgende keer als hij komt, is het wel degelijk om gediend te worden. Dat is het andere aspect van zijn positie als zoon des mensen en dus ook als zoon van David, want het ligt in dezelfde genealogische lijn. Er waren herders in die welke landstreek? Bij Bethlehem. Ja, hoe heet dat? In het veld. Het nut van kerstliederen is dat je toch wat bijbelkennis opdoet. In het veld van Efrata. Maar als je zegt Efraïm, dan ben je toch niet bij Bethlehem, of wel? Nee, daar bestaat ook discussie over, maar daar ga ik maar niet op in. Maar bij Efraïm ben je terecht bij Jozef, bij degene met het eerstgeboorterecht, want dat betekent die naam Efrat. Efrata, Efrat. In het Oude Testament heet het Efrat. De Griekse variant maakt er Efrata van, maar dat doet er nou niet toe. Efrat, maar het is wel degelijk, komt overeen qua betekenis. Volstrekt hetzelfde als Efraïm. Dat wil zeggen, Efraïm betekent dubbele vrucht. Efrat, dat, als je het zo uitspreekt, is het gewoon vrucht in het algemeen. Vruchten in het meervoud. Om, zonder te tellen. Maar er is wel degelijk verwantschap tussen. En dat is de aardigheid. Want je bent bij, let op, je bent bij Juda in Bethlehem. Maar wat vinden we daar? Jozef en Efraïm. Jozef en Efrata. Hebben die nog? Dat is. Ja, is het nou. Het ene been of het andere. Is het nou Juda? En dat is het tweestammenrijk. Of is het Jozef? Maar dat is het eenstammenrijk. Met Efraïm als erfgenaam enzovoorts. En zo hinken wij dan op twee gedachten. Vader Jacob had er het volgende op gevonden. Hij legde zijn benen bij elkaar en ging dood. Dat staat in de Bijbel. Dat staat glashard in de Bijbel. Heerlijk vind ik die dingen. Daar staat er zoiets onbenulligs dat hij zijn benen bij elkaar legde op het bed. En hij blies de laatste adem uit of gaf de geest of wat hij met, gaf de pijp aan maten staat, geloof ik, hè? Zoiets. Nou ja, in ieder geval, hij hield ermee op. En hij legde zijn benen bij elkaar. Ik vind dat geweldig. Want je weet meteen wat het betekent. Dat betekent dat in de toekomst die beide huizen van Israël, die beide benen om. Oké, dat heet de takken. Maar dat is aan bomen ontleend. En dat is dan algemeen aanvaarde genealogisch idioom, zal ik maar zeggen. Dat noem je een tak van een familie. Ja, dat had je net zo goed een been kunnen noemen, natuurlijk. Maar ja. Dat is nou te laat om het zo te noemen. Maar in de Bijbel heet het wel degelijk dat been. En ze komen bij elkaar. En dat is, zou in de toekomst gebeuren. In Messiaanse tijd. Als het nieuwe verbond gevestigd wordt enzovoorts. En de aardigheid is dat je dat op symbolische wijze uitgedrukt vindt. Je vindt het bij elkaar. Je bent bij Juda in Bethlehem. Het is maar even hoor. Het is maar even, want ze blijven daar niet, hè, die familie. Ze vertrekken later eerst naar Egypte en dan alsnog naar Galilea, weet u wel. In Egypte, dat is Jozef. En daar is Ephraim geboren. En Galilea is Galilea der heidenen. Dus je komt toch bij dat verhaal terecht dat de zaligheid, oké, de zaligmaker, terechtkomt ergens anders dan bij de Joden. Hè? Dat is wat uitgebeeld wordt. En je moet je zich voorstellen, hier heb je Bethlehem, maar ze zijn, of ze in Bethlehem zijn. Nou, ik weet niet waar de gemeentegrens precies loopt, dus ik kan het u niet vertellen. Ik weet alleen dat als je naar Bethlehem gaat, dan hebben ze ergens een kerk gebouwd over een grot of iets dergelijks. Dan kan je dan in. Nou, hoe het nu is, weet ik niet, want het is Palestijns gebied. En dus, maar goed, dan kan je dan in de rij gaan staan. En dan kun je zandheksen kopen in een winkel. Zandheksen kun je daar kopen. Sandwiches, staat op de deur. Sandwiches. Kun je zandheksen kopen. Echt, dat staat er. Dat is me altijd bijgebleven. Want je staat in de rij te wachten dat je daar binnen mag om naar een stalletje dan wel in die grot te gaan kijken. Of dat de juiste locatie is, weet ik niet. Want er eentje, en buiten Bethlehem, daar brengen ze je bij het graf van Rachel. Dat is namelijk waar Rachel, de moeder van Benjamin en Jozef, is overleden. Heb je dat nog? Jozef, zijn moeder. Dat komt later in Matthäus aan de orde. Over Rachel weent omdat haar kinderen er niet zijn. Nou, verrassend. Ze is er zelf ook niet. Ze is daar overleden bij Bethlehem. In diezelfde velden van Efrata. Staat allemaal in Genesis, hè? Dat wil zeggen, er zijn een paar gebeurtenissen die ze daar hebben afgespeeld. En die spelen een rol in die geschiedenis. Dat stapelt zich op. Nou goed. Maar die herders in diezelfde landstreek, dat is de streek dus waar Benjamin geboren werd, waar Rachel is overleden, waar David zijn schaapskudde verzorgde enzovoorts, toch? Zich houdende in het veld, dat wil zeggen, die waren niet in het, die waren uitgegaan buiten de legerplaats, als u het mij vraagt. Die gingen niet 's avonds naar huis terug, naar een nieuwbouwwijk waar ze woonden, en dan overdag een heel eind in de file naar hun werk, en dan 's avonds weer terug. Maar leven wij toch in een raar land? Dat noemen ze ruimtelijke ordening. Hebben ze uitgevonden in mijn jeugd, ruimtelijke ordening. Wat een ellende is dat, toch? Niemand mag weer wonen bij zijn werk of naast zijn werk. He? Nou ja. Maar zij woonden dus, hielden zich in het veld. En ze hielden de nachtwacht, staat er, over hun kudde, ook in de duisternis. U weet toch dat onze tegenwoordige tijd, sinds wat wij dan populair noemen de eerste komst van Christus, die wordt in de Bijbel beschreven als nacht. U weet wel, het was nacht. Stikdonkere nacht. 40. Kent iemand dat verhaal? Ken je dat verhaal? Nee hoor. Rovers zaten om het kampvuur. En één zei, ik zal jullie een verhaal vertellen. En hij begon, het was nacht. Stikdonkere nacht, ja. Dat wil zeggen, het was nacht en het bleef nacht en het is heel spannend, maar het is nog steeds nacht. En we leven nog steeds in een duistere wereld. En als we niet zijn uitgegaan buiten de legerplaats, dan wandelen wij niet in het licht, hebben we geen gemeenschap met elkaar, enzovoorts. Met dank aan 1 Johannes 1. Of gewoon het hele Johannes-evangelie dan maar. Vooruit maar. Want dat gaat per slot. Hele Johannes-evangelie gaat over nacht. Over 7 nachten in het Johannes-evangelie. Dan hebt u vanavond of morgen nog wat te doen. Tel ze maar eens, zoek ze maar op. Het gaat allemaal over nacht. Omdat het een uitdrukking is van onze tegenwoordige wereld, waarbij het licht verdwenen is, omdat de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Omdat hun werken boos waren. Korter kun je de situatie van de goddeloze wereld niet beschrijven, denk ik. Het is nacht, het is duister. Waarom? Omdat men licht niet wil. He? Moet ik een voorbeeld. Waarom is er oorlog? Omdat men geen vrede wil. Waarom wil men geen vrede? Omdat men niet tevreden is met de huidige omstandigheden. Waarom zijn de huidige omstandigheden niet bevredigend? Omdat de huidige omstandigheden gedomineerd worden door de zonde. Dat is in deze wereld zo. En daarom blijft het ook altijd onvrede en dus altijd oorlog, altijd vechten. Altijd met geweld per definitie zinloos. Omdat het tot niks leidt. In de duisternis. En dus in de duisternis is paniek. We weten niet meer waar we vandaan komen, we weten niet waar we naartoe gaan enzovoort. Dat is de wereld. Of dat zwartgallig is, nou gallig weet ik niet, maar zwart is het wel. Ja, dat is zo, ja. Maar dat is de aardigheid van het woord van God. Dat heet in de psalm al licht en waarheid. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Zie? Nou, daar wandelen wij dan weer in. Tenminste, de zingende zusjes wel in de tijd, hè, 1958. Ja, weet ik nog goed. Jazeker weet ik dat nog goed. Eerste grammofoonplaten die wij in huis hadden, net als elk ander echt christelijk gezin. Want grammofoonplaten mocht niet, dat is de wereld enzovoort. Elvis Presley en zo, weet je niet. Maar toen kwamen de zingende zusjes, ben ze nog dankbaar. Marie en Thea Verheij. Ik wandel in het licht met Jezus. Het was een grammofoonplaat en toen mocht ineens iedereen een pick-up in huis hebben. Want ja, je mocht die platen draaien. Daar zijn er een boel van verkocht, beste mensen. Dat is echt waar, ik zweer het je. Dat is echt waar. Advertenties in alle christelijke bladen, inclusief het zoeklicht, van pick-ups, van platenspelers. Want ja, en Johannes de Heer platen maken, weet u wel. De zingende kraai, werd hij genoemd. Nee, serieus. Ik vertel geen geintjes, dat is echt waar. Echt waar. Ik wandel in het licht met Jezus. Als je mij vraagt, noem eens een hit, een plaat, een geweldige. Ik wandel in het licht met Jezus van de zingende zusjes. Vroeger moest ik bij de mensen aan huis grammofoonplaten spelers repareren. Dan waren ze kapot of er moest een nieuwe naald in. En dan was het mevrouw, want mevrouw was altijd thuis en meneer nooit. Maar goed, mevrouw, hebt u even misschien een plaat voor mij? Dan kan ik even kijken of het werkt. En dan kwamen ze, dan zingen de zusjes. En dan dacht ik altijd, dat kan helemaal niet. Die lui zijn van ons. Marie en Thea, ja. Maar ja, iedereen, als het christelijk was, hadden ze dat als excuus om een platenspeler in huis te hebben. Mooi, hè? Ik wandel in het licht met Jezus. Zo is het maar net. Nou, dat doen wij nog steeds. Met dank aan zuster Alt. Ja, van de bundel Glorieklokken. Want daar kwam het lied uit, hè? Daar staat het nog in, maar goed. Ja, zeker wel. Het licht. Maar de wereld is in duisternis, het is nacht, er gebeurt verder niks. Het wacht op de nieuwe morgen. Daarom zingen wij sommige liederen daarover, dat we onderweg zijn naar de nieuwe morgen. Dat moet van Michel van der Plas. Enzovoort, een nieuwe morgen. En dat, ja, zo is het, want wij leven in duisternis. Iemand zei, Nicodemus kwam tot Jezus bij nacht. Hij was bang voor zijn tijdgenoten, zeggen ze dan. Ik denk altijd meteen, ja, natuurlijk komt hij bij 's nachts. Wanneer moet je dan anders dan? Het is altijd nacht. Het is een uitbeelding van hoe wij tot de Heer komen. In een duistere wereld die hem niet kent en niet kennen wil. En dan zingen we vervolgens. Dat is een andere plaat, hoort Jezus nood u? Hè? En dan komt men tot het feest, of komt tot het licht, en hoe die termen maar luiden allemaal. Dat is het verhaal. Kijk, en die herders en die kudde. In de eerste plaats de herders en de kudde, daar maken wij onderscheid tussen natuurlijk, om voor de hand liggende redenen. Maar feitelijk horen ze bij elkaar. Dan kun je navragen aan die schapen, want de schapen denken dat de herders ook schapen zijn. Hè? Dat weet u toch, hè? En ze volgen het leidende schaap, het leidschaap, met een korte ei, ja. Die volgen ze. En je haalt dus de leidschaap, de belhamel, de hamel, haal je uit de kudde. En die plaats neem je dan zelf in en dan ben jij de belhamel. Althans, als je een bel om je nek hebt, anders ben je alleen maar de hamel. Jacob Hamel, kent u die niet? Jacob Hamel, kent u die niet? Luisteren jullie nooit naar het kinderkoor van Jacob Hamel? Het Afro's kinderkoor? Onder leiding van Jacob Hamel? Is dat... Kennen jullie niet? Mens. Wat een gebrek aan je opvoeding, denk ik. Jongens. Dit wordt lastig. Maar goed, een hamel is het leidende schaap van de kudde. Dat is het eigenlijk, hè. En het idee is, die haal je eruit en dan ben jij de herder, neem jij de leiding over. Dat is het eigenlijk. Maar het hoort bij elkaar, de herder en de kudde. Ze horen bij elkaar. Zie. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. In elk geval, die situatie daar... In het veld, buiten de legerplaats, met die kudde, is een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Terwijl de rest van de wereld er geen weet van heeft, zijn wij op de hoogte van de Heer Jezus Christus, die gekomen is. Heb je dat? Dat is de symboliek die hierachter steekt. Daar staat er ook prompt, ziet, een engel des Heren stond bij hen. En dus de heerlijkheid des Heren omscheen hem. Het gaat over zijn heerlijkheid. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide, vrees niet. Later is het de Heer zelf, de Heer Jezus, die dat zegt, vrees niet. Vrees niet, want ziet... Ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk, al den volken, let op dat er niet staat, alle volken. Al den volken, dat is volk in het enkelvoud. Heb u die nog? Ik ben altijd tegenwoordig aarzelend met dit soort dingen, want ja... Mensen kunnen niet meer schrijven, kunnen niet meer rekenen. Heb je dat ook gelezen? Hebben ze weer uitgevonden dat de mensen slecht lezen? Dan denk ik, ja, dat is heel zorgwekkend. Daar moet wat aan gedaan worden. Daarna denk ik, nou, dan moet je toch beginnen met de mensen die schrijven, hoor. Want er wordt slecht geschreven tegenwoordig. Ja, ook door de journalisten. Kijk even scheel naar broeder Bos. Maar ook, er wordt toch slecht geschreven... Echt waar. Maar goed, laat ik die frustraties maar verder niet aan u openbaren. En als slecht geschreven is, dan leer je ook niet goed lezen natuurlijk. Hè? Maar toch maar. Maar al den volken is aan heel het volk enkelvoud. Het gaat nog over Israël primair. Zit ik verkondig uw grote blijdschap... Dit is vertaald uit het Grieks. Ik weet niet hoe je het zou vertalen naar het Hebreeuws, maar ik weet wel dat het rechtstreeks aansluit bij allerlei oudtestamentische profetieën, waar aangekondigd wordt dat er verkondigers van goede boodschap zouden komen. Sterker nog, dat er zelfs vele verkondigers van goede boodschap zouden komen. In goed Nederlands evangelisten. Of evangelistes. Dus, verkondigsters van blijde boodschap. Dat is Jesaja 40. Ja, bijvoorbeeld. Want er zijn er een paar meer. Maar dat hele verkondigen, dat is de verwijzing naar de prediking van het nieuws. Dat, voor zover het nog nieuws is, dat het de beloofde... Het beloofde nieuwe verbond, om zo te zeggen, dat vervuld wordt. Of breder dan, dat de beloften Gods in oud-testamentische tijd gedaan, beginnend bij Adam dus, dat die vervuld zijn dan wel worden, want zijn en worden is hetzelfde, in de grondtalen. Dat heet goede boodschap of blijde boodschap of evangelie of het Hebreeuwse bezer. Heb je dat? Die verkondiging is de verkondiging van dat wat eraan zat te komen. Ach, dat dat beloofd was. Inmiddels realiteit wordt of is. Zie? Dieper ga ik daar ook niet op in. Maar het betekent dat dit vers meteen verband legt met in bijzonder Jesaja 40. Waar immers de komst van de Messias wordt aangekondigd enzovoort. Toen maar. Vrees niet, want zit, ik verkondig u grote blijdschap voor heel het volk. Namelijk dat u heden geboren is. Dat woord heden, ja. In de praktijk betekent het woord niet zoveel. Heden. Het betekent zoveel als nu, dit moment of vandaag, wat het maar is. Ja, en dat is al gauw goed. Dat wil zeggen, dat betekent al gauw niks meer. Want ik kan wel zeggen, we hebben heden nog geen samenkomst. Maar ja, ik had net zo goed kunnen zeggen, hierna komt nog geen samenkomst. Hoezo heden? Ja, natuurlijk heden, ja. En we zitten hier gezellig en we zitten hier oké. Okay. Dat heb ik van een beroemd dichter, deze. We zitten hier gezellig. Kennen jullie die niet? Wortel heette die, geloof ik. Dat was achternaam, is mooi. Maar goed. En we zitten hier gezellig en we zitten hier ook. Ja, heden. Ja, als het tegenwoordige tijd is, dan is het heden. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Hoezo heden? En zo verkondig ik u, zo zeg ik u heden, dat ik niet achtergehouden heb, dat ik u verkondigd heb, de gehele raad Gods. Handelingen 20, laat ik me spontaan te binnen schieten. Ik zeg u heden, hoezo? Wat is er met heden? Waarom moet dat erbij? Omdat bij elke officiële verklaring de datum vermeld dient te worden. Al was het maar om te weten of het daarvoor of daarna was. Vanwege rechtsgeldigheid enzovoorts. Vandaar dat elke notariële akte begint met heden. Verscheen voor mij enzovoorts. Maar hoe het maar verder gaat. Heden. Elk papier wat enige rechtsgeldigheid geacht wordt te hebben, begint met heden, dan wel op zijn minst het vermelden van een datum. En als er staat, heden heb ik u gegenereerd, is dat de plechtige verklaring dat op die dag en datum, op die dag, de Messias is gesteld tot zoon van God. Heden heb ik u gegenereerd, gij zijt mijn zoon. Dat betekent dat hij daarvoor niet was en daarna wel. Dan lig je meteen overhoop met Nicea en met Dordrecht en met nog zo wat dorpen. Maar, Ja, maar het staat wel in de Bijbel. Heden heb ik u gegenereerd. En ik zeg u heden. Paulus zegt, ik heb je alles verteld wat er te vertellen viel. Dat is nu klaar, officieel. Neem daarvan nota, schrijf het op. Meer is het niet. En toen kwam er later iemand die zei, nee, maar Paulus wist toen nog niet alles. Maar hij zei niet, ik heb je verkondigd alles wat ik wist. Hij zegt, ik heb je verkondigd heel de raad Gods. En hij schreef aan de gelaten dat er daarna niks meer is. Het is geen andere evangelie. Hè? En als er toch is, is het van de duivel. Die zich voordoet als engel des lichts, maar hij is de vorst der duisternis. En weet u nog? Heden. En hier, ik vrees niet, want zit, ik verkondig u grote blijdschap, dat u heden geboren is, de zaligmaker. Dat is definitief. Dat is officieel. Zo officieel als de beloften die aangaande waren, zo officieel is deze verklaring. En bovendien, dit soort verklaringen, ja, die staan in elke burgerlijke administratie, hè? Die heb je misschien wel eens gezien. Heden verscheen voor mij die en die. En die verklaarde dat hij gezien had of wist uit eigen waarneming dat die en die geboren was als zoon of dochter van die en die. En, enzovoort. handtekening en dat soort dingen. Burgerlijke stand. Precies hetzelfde. Staat vast. Daarvan akte heet dat. Ondertekend en wel met datum en alles erbij. Nou, dat is dit. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke datum het was, ja, het staat er niet bij. En ik ga er dan ook maar niet verder op in. Maar mocht u mij nou vragen, ik zal even weer naast de lessen dan gaan staan. Mocht u mij nou vragen, maar welke datum was het dan? Dan denk ik zomaar dat het de 15e was van de 7e maand. Zijnde de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Maar als u vraagt hoe kom je eraan, dan zeg ik, heb u even? Want dan moet ik het even opzoeken in mijn eigen aantekeningen. Want ik kan het allemaal niet onthouden. Maar dat berust op enige berekeningen. En voor een deel ook gewoon op de symboliek die achter de data steekt. Die we in de Bijbel tegenkomen. Dus ik ga het er maar niet verder over hebben. Maar dat er een dag voor stond. Ja, dat lijkt me wel, ja. Heden. Dat u geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad David. Wanneer is ook alweer koning Willem-Alexander geboren? Mijn antwoord is, de man is wel geboren. Hè? Dat is wel gebruikelijk tenminste. Ja, hij is wel geboren. Maar toen was hij geen koning hoor. Dat is hij inmiddels geworden. Als zodanig aangesteld. Hebben jullie nog? En wat de zaligmaker Christus de Heere betreft. Die is weliswaar geboren. Maar toen was hij nog niet de zaligmaker of de Christus. Zo noemen wij hem, min of meer terecht, retrospectief, dan wel met terugwerkende kracht, alsnog. Dat is goed taalgebruik, dat is ook bijzonder respectvol, om dat zo te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat dat kind in de kribbe niet de zaligmaker was. Dan moest hij nog worden, want hij had nog niks zalig gemaakt. Hij was geen zaligmaker, hij was alleen nog maar een baby. En hij was ook niet de gezalfde, de Christus namelijk. Want hij werd pas gezalfd, de Christus namelijk officieel in zijn opstanding. En toen zei Petrus in Handelingen 2... Zo weten dan zekerlijk al den volken... Nou, dat zei hij niet. Daar staat, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Wat toch een verdachte uitdrukking is, omdat hij toch sprak tot de Joden. Maar hij zei, het ganse huis Israëls. En niet eens een huis Israëls, hè. Het ganse huis Israëls, wat was een boodschap voor zowel de 2 als de 10 stammen, die trouwens in belangrijke mate aanwezig waren in Jeruzalem. Nee, alle Joden waren er ook niet, alle van de 10 stammen ook niet, maar ze waren allebei de huizen in belangrijke mate aanwezig. Dat staat er ook bij hoor, maar dat ga ik nou niet uitleggen, dat bespreek ik dan weer als ik Handelingen 2 weer eens ooit bespreek. Hè? Maar dat staat erbij. Maar goed. Maar die zei, zo weten dan zekerlijk dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, maar dat staat achteraan de zin pas, tot Heere en tot Christus gesteld heeft. Of beter, zo weten dan zekerlijk dat God deze, nee, dat God hem tot Heere en Christus gesteld heeft. Namelijk deze Jezus, niet een andere Jezus, deze Jezus die gij gekruist hebt. Heb je die? God heeft hem tot Here en Christus gesteld. Nadat gij hem gekruist hebt. Want nadat gij hem gekruist heeft, heeft God hem opgewekt. Staat er ook allemaal en gezet aan zijn rechterhand. En daarmee Psalm 8 vervuld. En Psalm 110. Over alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En zit aan mijn rechterhand. En natuurlijk ook gij zijt priester in der eeuwigheid. Want dat is ook Psalm 110. Enzovoort. En de officiële verklaring na deze uitleg is: zo weet het dan zekerlijk dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld heeft. Welke dag? De eerste dag van het Pinksterfeest. Hebben jullie nog? 50 dagen na de 15e van de eerste maand. Dus reken het maar uit. Er staat een datum voor. Dat was de Pinksterdag, hè, dan. Maar dat God hem tot Heer en Christus gesteld heeft, is natuurlijk de dag van zijn opstanding. Dat was gewoon de 17e van de eerste maand. Ja. Staat in de Bijbel. Je moet zoeken, maar het staat in de Bijbel. Zoiets. Maar hij werd geboren, hij die de Christus is en die wij kennen als de zaligmaker, of die in Lucas 2, ditzelfde hoofdstuk, nog gekend wordt als de zaligheid zelf. Mijn ogen hebben nu zaligheid aan schouw. Ja. Die is geboren, inderdaad, in Bethlehem en op deze dag. Het is de Messias, Jehovah zelf. Ik heb dat wel eens nagekeken in het Hebreeuwse Nieuw Testament, wat er dan staat voor Heere. Want ik ben van mening dat in veruit de meeste gevallen dat dan in het Hebreeuws behoort te staan Jehovah. Maar ik ben het nooit tegengekomen op die manier. Ik ben het alleen tegengekomen als het Nieuwe Testament uit het Oude Testament geciteerd wordt. Want dan hebben de vertalers geen keuze. Hè? Dan moeten ze gewoon het Hebreeuws van het Oude Testament gebruiken. En dan gebruiken ze de naam Jehovah. Omdat hij daarna eenmaal ook in de Tenach, in de Joodse versie van het Oude Testament, zo staat. En verder alles andere is Adonai. Maar ik denk dat het verkeerd is. Hier moet je gewoon lezen Jehovah. Het is de Heere Jezus Christus. Het is Jehovah Jezus Christus. Het is Jehovah die zegt in Jesaja: ik ben Jehovah, ik ben uw heiland, ik ben uw verlosser. Buiten mij is niets, ik ben de heilige Israëls, enzovoorts. En uw koning. Jehovah, wie? Ik, ja ik, Jehovah. En die Heere zegt: ik zal mijn kudde verzamelen. Wie? Ik? Ja, zeker. Ik. Jehovah zelf. Want zei Petrus, God heeft hem gesteld tot Jehovah, de drager van de naam Gods. Want hij is sindsdien degene in wie heel de volheid der Godheid lichamelijk woont. Met dank aan Colossense 2 is het, geloof ik, nog. Hebben die? Er is niks moeilijks aan, hoor. Echt niks moeilijks aan. Nee. Maar het gaat er wel om dat wij beseffen dat de Heer Jezus hier op aarde geboren werd in vernedering. Waarbij hij, ik citeer Hebreeën 4, geloof ik, waarbij hij ons in alles gelijk geworden is. Dit is nog een nette variant, want ik heb ook nog Romeinen 8 voor u. Romeinen 8. Dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Als je het zegt, ben je meteen een ketter, maar staat gewoon zwart op wit in de Statenvertaling. Door God zijn zoon gezonden heeft in gelijkheid des zondigen vleeses. Zeker wel. Dus ja, in vernedering. En heeft het geen roof geacht om die godheid, om zo te zeggen, af te leggen. Dat is Filippenzen 2. Ik zeg het nu met eigen woorden, maar het doet bewust. Anders duurt het nog langer. Wat ik erover zeggen moet namelijk. Maar hij heeft het geen roof geacht, daar waar hij God gelijk was, om zichzelf te vernederen. Hij raakte dat dus kwijt. Zich te ontledigen, staat er letterlijk. Statenvertaling zegt zich te vernietigen. Staat er echt. En hij werd gehoorzaam tot de dood. Als dienstknecht staat er. De mensen gelijk geworden, gestalte van een dienstknecht aangenomen. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En sindsdien, en op grond daarvan, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Begrijpend lezen. Dat betekent dat hij daarvoor uitermate vernederd was. Nou, daar hebben we het over. Want de geboorte van Jezus was natuurlijk in hoge mate een vernedering. Hij kwam van boven, zegt hij. In Johannes 3 bijvoorbeeld. Zie? En ik kondig daarmee ook aan. En daar ga ik ook weer naartoe. Hij kwam van boven en gaat weer naar boven, maar hier op aarde was hij de mensen gelijk geworden en gehoorzaam tot de dood des kruises en heeft geloof geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Gehoorzaamheid, geloof, gehoorzaamheid geleerd, Hebreeën 5, uit hetgeen hij heeft geleden enzovoorts. En ik hoop niet dat u mij dat kwalijk neemt, maar er worden ook onder ons zo links en rechts wel eens kinderen geboren. En ik vind dat leuk, ik vind dat prachtig, ik vind dat schattig. En dat meen ik ook echt. Maar soms denk ik, het arme kind. U weet waarom die kinderen huilen meteen, hè? Ze worden ook geacht dat te doen, trouwens, heb ik begrepen. Ze denken als ze geboren worden. Want het leven is geen lolletje. Echt, wat een toestand. En het is maar goed dat wij kinderen krijgen als wij zelf nog jong zijn, als ouders. Want om mijn leeftijd moet ik er niet aan denken. Ik ken de wereld een beetje, daar wil je toch, sorry mensen, maar daar wil je toch niet dat jonge Grut in plaatsen. Ze mogen nou weer terugkomen. Nou ja, oké. Of heb je dat niet? Of denkt u nou, het zal wel goed komen? Hoe oud bent u? Hoezo komt het wel goed? Nou, het komt niet goed. Je moet er wat van zien te maken. Het beste van zien te maken. Gun ik iedereen. Probeer het zelf ook. En dat was het dan. En voor de rest je maar oriënteren op dat licht waarin wij zouden wandelen. En ons toevertrouwen aan onze Heer, Jehovah. Mashiach, Joshua, de Heere Jezus Christus dus. Zie? Dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere. En dan staat er in de stad Davids. En dat is de tweede keer dat Bethlehem heet de stad Davids. De eerste keer was in vers 4. Dit is de tweede keer, dat is in vers 11. En in heel de Bijbel verder is de stad Davids Jeruzalem. Enige tientallen malen. Heb je dat nog? Het is alleen maar hier even, de stad Davids. Ja, in de zin van waar de familie uit stamt. En dus meteen in de zin van, hij zal ook inderdaad de hoedanigheden en de rechten van David claimen. De Messias zou immers, dat weet elke Jood, zou immers stammen van David. Moet uit David voortkomen. Ja, laatst vroeg iemand mij, maar hoe kan het dan dat men af en toe onder de Joden hoort van dat ergens iemand is die geacht wordt de Messias te zijn, ook in onze dagen. Die woont dan in New York of weet ik veel, de namen ontschieten mij. En het antwoord is gewoon, nou, gewoon omdat die mensen inderdaad kunnen aantonen dat ze van David afstammen. Echt wel. Want dat geslacht is niet uitgeroeid, kent vele takken. Dat is ook altijd zo geweest trouwens, ook al in de dagen van de Babylonische en Medo-Persische ballingschap enzovoorts. Dat wij het niet weten, wij weten zoveel niet. Hè? Wij kunnen niet eens lezen en rekenen meer tegenwoordig, dat weet u toch? Ik kreeg laatst een mailtje van onze Willem, geloof ik. Onze kinderen zijn allemaal bij het onderwijs. Zo ook wat. Een familiekwaal. Maar goed. Maar een mailtje met het bericht dat volgens onderzoekingen het niveau van lezen en rekenen van MAVO 4 lager is dan de eisen die aangaande in groep 8. Dat is wat wij noemden lagere school. Het is wel treurig hoor. Het is heel treurig met u gesteld, moet ik u zeggen. Ja, ik ben er van voorkals en de mammoetwet. Dus ik voel me niet schuldig. Maar toen maar. Maar het is wel lastig om soms wat uit te leggen hoor. Als je de Statenvertaling moet lezen. Ze doen het journaal tegenwoordig al in eenvoudige taal. Nou, dat helpt lekker bij je inburgering. Zo leer je taal wel, zeg. Ik vind het zo absurd. En ook die maatregelen die dan gaan. Ik heb geleerd, ik denk dat het Bertex was die zei, je moet de mensen af en toe ook iets vertellen waarvan je zeker weet dat ze het niet begrijpen. It makes you think. Zet je aan het denken. Je moet het niet laag hangen, ze moeten maar eens op hun tenen staan en hoog grijpen. Laat ze maar wat oefeningen doen. Ze moeten toch wat leren. Dan moet je niet op je knieën gaan zitten of op je hurken. Die is van Bomans trouwens, Godfried. Die zegt, men gaat er op zijn hurken bij zitten, wij Nederlanders. We maken alles klein en dan is het voor iedereen te hanteren. He, vandaar dat we zoveel verkleinwoorden hebben in het Nederlands. Maar goed, zoiets. Nee, grijp er maar eens naar. Wij weten zoveel niet. Kom op. Maar u bent hier gekomen om wat te leren, mag ik hopen. De stad, Davids. De stad, niet in de zin van dat is de naam van de stad, maar dat is de stad waar David geboren werd en optoog. Daar waar die familie van Izii teruggrijpend op Boas en Rut en Naomi en zo, die geslachtslijn, waar die hun erfdeel hadden in het beloofde land, dat is officieel van die familie. Heb je dat nog? Nou ja. De landgoederen van de koninklijke familie. En ik geloof dat ik u vorige keer gezegd heb dat ik het niet onwaarschijnlijk acht dat Jozef en Maria daar bezittingen hadden in Bethlehem. Zal u gedacht zijn waar onze koninklijke familie bezittingen heeft? Ja, rijke mensen hebben altijd ergens onroerend goed. Landerijen, weet ik het, dat hoort zo. Er zit een kapitaal in vast, dat is een verzekering, dat is een status, doen we er allemaal bij. En ze noemen zich er ook naar. Van Windsor heb ik u gezegd vorige keer, geloof ik, hè? Engelse koningshuis. Van Windsor, Windsor is een kasteel en een landgoed. Zo heten ze. En Baron van Voorst, die is tot Voorst, weet u nog? Want daar heeft hij zijn bezittingen, tot Voorst, ja. Ja. Doe maar. Dat u heden geboren is, Christus de Heer in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Zie je dat erbij staat dat het een teken is? Natuurlijk hebben wij ervan gemaakt. Hoe weet je nou zeker of dat het kindje is? Dat het, en dan daarom weten ze, als het een luier aan heeft. Want er staat er, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden. En als het dan in een kribbe ligt, dat is hem. Ze kunnen ze hem aan herkennen. Maar als ik in de Bijbel lees, een ander deel van je niet rond kerst, maar als ik in de Bijbel lees over een teken, ja, dan versta ik daar toch wel wat anders onder. Dan gaat het over profetie. Dan gaat het over, het is een uitbeelding van een hogere geestelijke waarheid. Meestal verwijst het naar de toekomst dan. Zie. Het is dus een teken dat het kindje ligt in doeken gewonden. En liggende in de kribben. Maar nou even onder elkaar, wie is Christus voor ons? U weet wel, wij zijn de herders, wij zoeken de Heer. Oké, we zijn horen bij die kudde, zal ik dan maar zeggen. Wij wonen en leven, wij houden ons op in de velden van Efrat. Het is toch Efraïm eigenlijk, maar goed, qua naam. En dan zoeken we de Heer en dan leren we de Heer kennen. En wat leren we dan over de Heer? Dat hij niet koning is in de praktijk, Ja, de jure, maar de facto niet. Maar dat hij wel is, ook de facto, onze hoge priester. Uitgedrukt in de aanwezige doeken. Die wij dus voor dat doel ook terugvinden later in het geopende graf. Heb je dat? En wij kennen hem als de bron van leven. Als het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Als het manna waarmee wij ons dagelijks mogen voeden. Het manna dat God geeft met milde hand. Hè, toch? Want we zingen van Jezus is het brood des levens. Hè? Dat is neergedaald, toch? Dat is dat lied. Nou ja, dat is het. En wij gedenken dat, sommigen zelfs eens per week, gedenken dat door deel te nemen aan wat men het avondmaal noemt op zondagochtend. Maar, hè? Het zijn toch leuke dingen voor de mensen dit? Ja, op zondagochtend, het avondmaal. En in de Bijbel heet het zelfs na het avondmaal, maar dan wordt het s'avonds zo laat. Dus we doen het 's morgens vroeg. Echt, jouw schelen staat er toch niet bij hoe het moet. Maar wij noemen het, anderen noemen dat om deze reden, noemen ze het brood en beker. Omdat ze het woord avondmaal willen vermijden. En dat is eigenlijk ook wel terecht dat je dat doet. Maar ja, hoe noem je het dan? Oké, brood en beker. En dat is toch een uitbeelding van dat brood. Ja, Christus is het ware brood waaraan wij deel hebben. En wij zijn eens broods deelachtig. Ik citeer het uit 1 Korinthe 10 hoor. Daar staat het letterlijk wat ik nu zo zeg. Hè? Dat is het toch, het brood. In het broodhuis. Buiten de legerplaats, niet in de herberg, maar daarbuiten, daar vinden we de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daar, wat doet Melchizedek ook alweer in het Oude Testament? Wat deed Melchizedek? Niet veel, heb je gelijk. Niet veel, hij deed niet veel. Hij kwam als mosterd na de maaltijd, maar dat klopt niet. Maar het was wel na het slaan der koningen, staat er. Ik vind het zo leuk. Er staat in Genesis 14, maar het staat ook in Hebreeën 7. Melchizedek, na het slaan der koningen, had niet meer gehoeven, maar toen verscheen hij. Er was de strijd al gestreden, de overwinning al behaald. En dan verschijnt Melchizedek. En wat deed hij ook alweer? Hij bracht voort brood. Oké, brood en wijn. Nou, dat is wat de Heer nu doet. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij geeft ons namelijk leven. Uitgedrukt in het brood en wijn van wat wij noemen brood en beker. Of de avondmaal of wat dan ook maar. Het is een prachtig Bijbels beeld. En hier wordt datzelfde uitgedrukt in de doeken en de kribben. Associaties die je erbij moet hebben. U kent dat spelletje, uw psychiater kent dat wel. Die roept dan een woord en dan moet jij zeggen waar je dan aan denkt. Weet je wel? Ja. Kribben, denk je aan. Brood. Brood des levens. Doeken, luiers. Hoge priester naar de orde heeft wel gezegd. Zo werkt het. Dat is de Bijbel, ja. Dat is toch niet zo moeilijk. Duif, Heilige Geest. Ja. Nou ja, enzovoorts. Gerubs, eerst geboorterecht. Heerlijkheid. Christus dus. Ja. Dit zal uw teken zijn. Nou, zo hebben wij het gevonden. En dan staat er, en van stonden aan. Dat wil zeggen, vanaf dat tijdstip, vanaf deze aankondiging. En met deze woorden was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, een menigte van een hemels heerleger. Het is enkelvoud, hè? Het is des. Of u het Nederlands kent, weet ik niet, maar dan misschien het Duits. Des is het tweede naamval. En dus heerlegers, dat is de tweede naamvals S achter heerleger. Het is een één hemels heerleger. En het is een menigte. Heb u dat? En ze prijzen God. Een menigte, namelijk een hemels heerleger. Er staat niet engelen. Er staat er was met de engel. Engelen staat er later in vers 15. Het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren. Het woord engel betekent boodschapper. Dat is geen andere betekenis. Dat is de betekenis. Het wordt, daarna heb je de toepassingen en het kan van alles zijn. Want een boodschapper op aarde heet ook gewoon een engel. Een meneer die je niet de boodschap kon brengen heet een engel, een bode. En soms is het een hemelse bode en dan noemen we hem nog een bode. Dus ja, het hangt een beetje van de context af wat het precies is. Omdat het door het woord zelf niet precies bepaald wordt. Dat vind je in deze context wel meer. Omdat dit hemelse heerleger, ja ik moet eigenlijk pauzeren. Maar dat dit hemelse heerleger kennen wij in de Bijbel als de vele heiligen. Die zouden komen met Christus. Want als de Messias komt uit de hemel. Ik zei nou niet als hij op aarde geboren gaat worden. Maar het lijkt er natuurlijk wel op. Als de Messias komt uit de hemel. In het openbaar zal hij verschijnen met zijn vele duizenden heiligen. Of gewoon met zijn vele duizenden. Of met duizendmaal tienduizenden. En duizendmaal duizenden. Maar in ieder geval met een hemels heerleger. En dat hemelse heerleger is niks anders dan de gemeente. Want wij weten, ik wou het niet negatief zeggen, anders zou ik zeggen, of weet u niet dat wij... Oké, dat wordt het dus positief. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij zullen met hem verschijnen en dat wordt in het Oude Testament aangekondigd. En nou niet roepen, dat kan niet, want in het Oude Testament is de gemeente verborgenheid. Ik zeg, er staat in het Oude Testament ook niet dat het de gemeente is. Laat staan dat het wat de gemeente voor een ding is, maar er staat wel dat de Heer komt met tienduizenden. En dat die allemaal moeten gaan zitten als het gericht zich zet. En dat er dus niet één troon staat in de hemel, maar er worden tronen gezet in de hemel. Heb je die nog? En als hij komt, komt hij met zijn loon. Enzovoorts. En zelfs Henoch schijnt het gezegd te hebben, want er staat in Judas, in de brief van Judas. Er staat dat de zoon des mensen komt, of hoe die dan maar genoemd wordt. Want dat weet ik zo gauw uit mijn hoofd niet. Dat kan ik wel even gaan opzoeken. Daar staat, ziet de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Dat is vers 14 van het briefje van Judas. Nog net voor het boek Openbaring. Het komt nog net, denk ik. Hij komt met zijn vele duizenden heiligen. In de praktijk zijn hemelburgers, maar het is de gemeente die met hem zal geopenbaard worden in heerlijkheid, omdat wij als gemeente met Christus als eerstelingen zullen delen in zijn heerlijkheid en dus in zijn koningschap, in zijn priesterschap, in zijn eerstgeboorterecht. Kortom, wij zullen delen in elke geestelijke zegening in Christus in de hemel.